We zien dat God de draad met Israël weer oppakt na geruime tijd. Op de derde dag. En het is ontzettend belangrijk te weten dat God zijn volk Israël ook na geruime tijd niet verworpen heeft. Misschien wel goed om te zien dat Paulus heel duidelijk maakt dat God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Ik lees u een paar versen uit Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11, waar Paulus drie argumenten aanvoert, waaruit blijkt dat God zijn volk niet verstoten heeft. Ook na geruime tijd niet. En dat de man God zich aan Israël zal vertonen. In Romeinen hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 5, we zullen niet dat hele stukje lezen, maar dan zie je drie argumenten die Paulus gebruikt om te laten zien dat God Israël niet verstoten heeft. Het eerste staat in vers 1, dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 1, ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet, ik ben immers zelf een Israëliet. God heeft het Joodse volk gebruikt om ons de Bijbel te geven. En daarin heeft God Paulus uitgekozen, omdat hij het Joodse volk, er staat in Johannes 4, het heil is uit de Joden. En God heeft Joodse mannen uitgekozen om ons de Bijbel te geven. En daarom zegt Paulus ook heel duidelijk, ik ben zelf een Israëliet. En God heeft mij uitgekozen. Dus God heeft zijn volk niet verworpen. God gaat nog steeds verder met zijn volk. Dat is het eerste. Tweede, en ik vind dat een ijzersterk argument. Er staat in het tweede vers, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Wat denkt u, zou God van tevoren geweten hebben toen hij Abraham uitkoos? Abraham, Isaac en Jacob. Zou God toen al van tevoren geweten hebben dat ditzelfde volk eens zou roepen, weg met hem, we willen hem niet? Wist God dat toen al van tevoren of overkwam dat hem? Nee, dat wist hij. Peter zegt ook dat het naar de bepaalde raad en voorkennis van God was dat dit zo gebeuren moest. Dat staat letterlijk in Handelingen 2. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En de Romeinenbrief zegt ook heel duidelijk dat door hun fout, door hun val, is het heil naar de heidenen gekomen. Als het volk van Israël, die Jezus met open armen ontvangen zou hebben en hem aanvaard zou hebben als Messias, dan zou Jezus nooit gestorven zijn. Dan zou er niemand voor onze zonde de straf gedragen hebben. En natuurlijk was het zo dat ze verwachten een verlosser die hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar de Heer Jezus kwam eerst om te bevrijden van de zonde. En daarom moest hij sterven. Dus dat is heel belangrijk. En ja, wat Augustinus en wat Luther en wat Hitler altijd aanvoeren, dat is, ja, de Joden zijn de moordenaars van de Messias. Dus, God heeft, ze hebben afgedaan voor God. Maar Petrus ontschuldigt letterlijk het volk Israël. En hij zei, ja, maar dat was de bepaalde raad en voorkennis van God. Het had zo moeten gebeuren. En dan zegt Paulus ook, hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van God. Nou, dat was nou wat hier staat. Hij heeft het van tevoren gekend. En ondanks het feit dat God van tevoren wist dat het Joodse volk de Messias zou verwerpen, heeft hij toch dat Joodse volk uitgekozen. En daar verandert nooit wat aan. En Paulus zegt zo mooi, en de beloften van God zijn ten aanzien van Israël onberouwelijk. Hij komt er nooit op terug. Nou, derde, en dat heeft te maken met de tijd waar, met de studie van vandaag. Er staat misschien goed even vers 2 verder te lezen. Of weet gij niet dat wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaar hebben zij omvergehaald, ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar, wat zegt de Godspraak tot hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven, die hun knie niet voor Baal hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Dat was een overblijfsel. Toen, waardoor God zijn volk gespaard heeft. En er is ook nu nog steeds een overblijfsel. En Goddank zijn er nog steeds heel veel Joden, ondanks dat het Joodse volk als volk Jezus verwerpt, is er in dat Joodse volk nog een groot overblijfsel wat Jezus wel aanvaard heeft. En wat ik net zei, het begon met 3000, later werden het 5000 Joden. En pas in Handelingen 8 kwamen de eerste Samaritanen tot geloof, en Handelingen 10 de eerste heidenen. Maar er zijn ook heel veel Joden die geloven in de Jezus. En dat overblijfsel, dat is er. Dus God heeft Israël, 3 argumenten gebruikt Paulus hier, niet verworpen. Ik ben zelf een Israëliet, zegt Paulus. Hij heeft het volk van tevoren gekend. En de derde, dit is een overblijfsel. En God blijft trouw aan zijn volk Israël. Nou, dan zien we hier dat Agab op weg is naar, dat Elia op weg is naar Agab. En op zijn weg naar Agab ontmoet Elia eerst Obadja. Nou, Obadja, en dat staat zo mooi in vers 7, terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Obadja, de naam Obadja betekent letterlijk dienstknecht van de Heer, dienstknecht des Heren. We lezen dat Obadja van zijn jeugd af aan de Heer diende, zeer diende. Een van de weinigen die de Heere trouw bleef en 100 profeten, 50 aan 50, bewaard heeft in de tijd dat Izebel alle profeten des Heeren uitroeide. Maar, ik vraag me eigenlijk af, als Obadja betekent een dienstknecht van de Heeren, dan heb je zo'n mooie samenspraak in dat vers 7 en 8, moet u maar eens lezen, dan zegt Obadja als hij Elia ontmoet: zijt gij daar, mijn heer Elia? En wat zegt Elia dan? En hij zei tot hem: ja, ga heen en zeg tot uw heer. Nou, Obadja, de naam Obadja, een dienstknecht van de Heere. Maar het lijkt wel of Obadja op de een of andere manier natuurlijk zijn heer diende. En hij had ook dat ook daadwerkelijk gedaan. Maar tegelijkertijd had hij nog een andere heer. En dat was Agab. Hij diende zowel de Heer, de Heere God van Israël, maar tegelijkertijd was hij ook dienstknecht van Agab. Agab was ook zijn heer. Hij kwam als het ware in een soort spagaat terecht. Met zijn ene been diende hij in het paleis, waar de baals gediend werden. En de andere voet stond hij misschien af en toe in die spelonken, waar hij de profeten van de Heer verzorgde. Hoe lang zou hij dat dubbel leven uit kunnen houden? Hoe lang zou hij zich in dat zondige paleis van koning Agab kunnen handhaven? Het wil niet zeggen dat Obadja geen goede dingen deed. Maar was hij bereid, was Obadja bereid om een duidelijk getuigenis van God te geven? Dat is de vraag. Zou Obadja in deze zin niet een klein beetje lijken op Nicodemus en Jozef van Arimathea? Nicodemus die 's nachts bij Jezus kwam om, ja, zonder dat iemand het zag, met Jezus te spreken. En zeggen: ja, we hebben wel heel veel respect voor u. Of Jozef van Arimathea, die wel lid was van de Joodse raad, maar zijn mond hield. en er niet mee instemde, maar ook niet tegenstemde. Dat waren Jozef van Arimathea en Nicodemus. En ze lijken wat dat betreft wel een klein beetje op deze Obadja. In deze tijd van hongersnood, in deze tijd dat het volk omkwam van de honger, maakten ze zich zorgen om de paarden, om de muildieren in leven te houden. En in plaats, daar staat dat ze naar alle beken gingen, naar alle bronnen gingen, om gras te zoeken. Terwijl ze misschien veel beter hadden moeten zoeken naar God. Ze zochten naar gras, maar ze moesten naar God zoeken. Obadja en Agab. Terwijl de bevolking stierf, zochten zij naar aardse bronnen. Naar waterbeken, aardse waterbeken, aardse bronnen. Ik denk dat we vandaag daar heel duidelijk mee in terechtgekomen zijn in zo'n samenleving. Nederland is een land wat steeds meer zonder God leeft. Het is een land, ja, wat vroeger met God rekening hield, maar waar steeds minder mensen met God rekening houden. En we zien dat Nederland op zoek is. Nederland op zoek is naar allerlei oplossingen. En we zien dat de regering soms hele nachten kan debatteren over een persoon, of die het nou wel goed gedaan heeft of niet goed gedaan heeft. En dan zeg ik wel eens tegen mijn vrouw, wanneer gaan ze nou toch regeren? In plaats van het kissenbessen. Van dit doet hij fout en dat gaat fout en die moeten we... Er wordt bijna niet meer geregeerd wat dat betreft. We zoeken het op een verkeerde manier. En dat zie je gewoon, dat als mensen God loslaten, dan wordt de mens niet meer zo belangrijk. Dan wordt het sterven van de mens, daar gaat het niet om. Mensen gaan zoeken naar allerlei aardse bronnen. Wat eigenlijk niet echt de oplossing is. Want of je nou gras vindt of niet, daar ligt niet de oorzaak. Zal de God moeten gaan zoeken? Zal een volk niet naar zijn God vragen, staat er in de Bijbel. Nou, dat is de tijd van verval waarin Agab leefde. Het is zo wonderlijk dat Elia misschien één keer heel vluchtig Obadja gezien heeft. En na 3,5 jaar ziet Obadja Elia op een afstand en Obadja die zegt gelijk, bent u niet Elia? Wat heeft Elia toch een indruk gemaakt op deze Obadja? Eventjes maar. Elia was een man die bekleed was met goddelijke autoriteit. Met goddelijk gezag. Een man die je ontmoet en ook nooit meer vergeet. Waarom? Omdat Elia er zo geweldig mooi uitzag? Helemaal niet. Omdat Elia voor het aangezicht van God stond. Omdat Elia een dienstknecht van God was. Omdat Elia zijn zender vertegenwoordigde. Hij straalde zoveel uit, deze Elia, dat Obadja hem direct herkende. En weet je, dan staat er op een gegeven moment dat Elia tegen Obadja zegt, ga maar naar je heer en zeg maar dat hij mij kan ontmoeten. Ik wacht hier op hem. Nou, en dan komt de ware aard van Obadja naar boven. Want dan gaat Obadja, die gaat schipperen. Die gaat denken van, ja, stel je nou eens voor als mijn leven in gevaar komt. En dan zegt hij tegen Elia, mijn heer, als ik nou straks wegga en de Heer neemt u zo ineens weg, en ik weet niet waarheen, en dan kom ik terug met Agab en dan bent u er niet. Ja, dan word ik misschien wel gedood. En dat wil ik liever niet. Kijk, daar is het Obadja eigenlijk om te doen. Hè? Hij was niet van plan om zijn nek uit te steken. Hij was graag bereid om iets te doen voor de Heer. Als het maar niet zijn leven kostte. Ja? Hier zien we dus het schipperen van Obadja. Hij wilde zijn eigen leven niet in gevaar brengen. En dan zegt hij ook zo mooi: is het u dan niet meegedeeld wat ik allemaal gedaan heb? Dat zegt hij letterlijk. Is het u dan niet meegedeeld wat ik allemaal gedaan heb? Ik heb 50 profeten met brood en water verzorgd. Nou, hè? En moet ik nou mijn leven in gevaar brengen? Nou, dat is die Obadja. Is het u niet meegedeeld wat ik allemaal gedaan heb? En dan zegt Elia heel duidelijk tegen Obadja: Obadja, ga nou. En dan bemoedigt hij hem met deze prachtige woorden. Dan staat er in vers 15 dat Elia tegen Obadja zegt: zo waar de Heere der Heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen. Nou, daar moet hij het mee doen. Ik vind het zo mooi dat hier staat dat Elia de naam gebruikt van Yahweh, van de Heere Zebaot. De Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen. Heerscharen, heer, dat, een heer, dat is een leger. De Heere der Legerscharen. U weet waarschijnlijk wel dat toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem, op de velden van Efrata, ging de hemel open. Toen kwam er een engel dat berichtte. En ineens staat er: en een grote hemelse legermacht. Legermacht staat daar. Het lijkt wel oorlog. Het was ook oorlog. Want God zond zijn zoon naar deze wereld die in bezit genomen was door de grote vijand Satan. Het was een invasie in een wereld die geregeerd werd door Satan. Vandaar het werd oorlog. Een grote hemelse legerschade. Als wij het over engelen hebben, hebben we heel vaak de indruk van: nou, dat zijn er 10 of 20 of 30. Maar weet je, er wordt zelfs in de Bijbel gesproken over 10.000 tallen. Als we het over de engelen hebben in de hemel, dan gaat het niet zomaar over een paar. Maar dan, ja, dan zijn het voor ons getallen die wij misschien niet eens uit kunnen spreken. Als er in de Bijbel staat dat de Heer Jezus zegt dat je kinderen niet moet verleiden tot zonde. Of dat je moet worden als een kind. En dat er staat: want hun engelen die zijn voortdurend voor Gods aangezicht. Nou, hoeveel kinderen zijn er niet op deze wereld? Als de Heer Jezus spreekt, als hij gevangen genomen wordt in Gethsemane en Judas die pakt zijn zwaard, dan zegt hij Jezus: joh, Judas, ik hoef maar even omhoog te kijken. En 12 legioenen engelen zouden voor mij strijden. En een legioen is een Romeinse uitdrukking voor 6.000 strijdbare soldaten. 12 keer 6.000 is 72.000 engelen zouden op dat moment om mij heen staan om voor me te strijden. Als u een paar hoofdstukken verder kijkt naar 2 Koningen... hoofdstuk 6, daar heb je zo'n voorbeeld. Misschien heeft u er wel eens van gehoord dat David op een gegeven moment de strijd aan moest binden. En dat David op een gegeven moment zag dat de toppen van de balsemstruiken bewogen. En toen zei David: oh jongens, de legers van de Heer zijn al voor ons uitgetrokken. En toen mocht hij ook. Daar staat in vers 15 van 2 Koningen 6. Daar zien we dat Elisa gezocht wordt door de koning van Aram. De Arameërs, de koning Syrië ook. En dan staat er in vers 15: toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar hij zeide: vrees niet. Want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen op dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht. En hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Wat mooi is dat, hè? Als u morgenochtend vroeg opstaat en u wrijft uw ogen uit en zegt, oh jongens, jongens, wat komt er op me af vandaag? Van alle kanten komen de problemen op me af. Dan bid ik dat God morgenochtend uw ogen zal openen voor de werkelijkheid van God zelf. Want tussen de problemen en u, tussen de vijanden en u, staat een leger van God. Engelen. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen. En daar moeten onze ogen voor geopend worden. En ook de ogen van Obadja moesten geopend worden. Vandaar dat de Heer zegt, de Heren der legerscharen. Hij staat tussen jou en Achab in. Hij zal jou behoeden. Hij zal jou bewaren. Zo waar de Heere der legerscharen, de Heere der heerscharen leeft. Broeders en zusters, wat er ook gebeurt in je leven, geloof dat tussen de problemen, tussen de vijanden en u, staat het leger van de Heer. En als het u wil bereiken, zal het eerst langs de Heer moeten komen. Wat een geweldige bemoediging voor Obadja. De Heere der Heerscharen. Zo waar de Heere der Heerscharen leeft. Hij leeft. En in een tijd van verval, in een tijd van verval, denken heel veel christenen, ik ben aan mijn lot overgelaten. En het gaat zoals het komt. Maar geloof, sta in dat geloof. Ik vind het zo mooi van Henoch. Over Henoch staat, door het geloof heeft Henoch de dood niet gezien. En een van de getuigenissen van Henoch was, hij wandelde met God. En daar staat er, en hij geloofde dat God er is. Hij geloofde dat God er is. De levende God. En ook al zijn er vandaag kerken die samenkomen zonder dat ze geloven in God. Ja, dat zie je steeds meer, dat mensen toch wel zo'n kerkdienst willen hebben, maar God is er niet, maar we willen wel graag zo'n kerkdienst hebben. Met elkaar zingen, collectes houden, preken houden, maar God bestaat niet. Dat zie je steeds meer gebeuren. En ook theologen die God ontkennen, dat we zelf een God gevormd hebben. Dat is de tijd waar we vandaag in leven. En mensen, wat is het belangrijk dat u als kind van God de realiteit kent dat God leeft. En misschien kan het zijn, wat hier staat, na geruime tijd, dat God zich verborgen heeft. Er staat in Jesaja, in Jesaja staat, uw zonden zijn het waardoor ik mij verborgen houd. Daardoor ben ik verborgen voor jullie. En daarom is het zo belangrijk, vandaag, vanavond, mag u naar huis gaan met de zekerheid dat God de levende God is. Met de zekerheid dat je een kind van God mag zijn. Dat God niet ergens ver weg is. Maar dat God een persoon is. Een persoon die van ons houdt, die ons lief heeft. Die genadig is. Weet u voor uzelf, zoals u hier zit. Ik zou het u allemaal heel persoonlijk graag willen vragen, maar weet u voor uzelf, heel persoonlijk, dat God uw vader geworden is. Dat u een kind van God bent. Dat God de levende God is, dat hij er is. En niet alleen vanavond hier, maar ook morgenochtend als u naar uw werk gaat of als u naar school gaat of wat dan ook. Hij is. Hij is de levende God. En dat was voor Elia een zekerheid, zo waar de Heere der Heerscharen leeft. Terwijl het volk van Israël dacht, God is dood. God is er niet. Maar hij leeft. En Elia zegt, in wiens dienst ik sta. Ik sta hier niet voor mijzelf, maar ik sta hier in de autoriteit. Dat staat zo mooi in de Statenvertaling, voor wiens aangezicht ik sta. Elia kon voor het aangezicht van Achab staan, Omdat hij eerst voor het aangezicht van God gestaan heeft. Soms hebben we geen vrijmoedigheid om voor mensen te staan, om voor mensen te getuigen. Waarom? Omdat we niet eerst voor God gestaan hebben. Elia die leerde om eerst voor Gods aangezicht te verschijnen. Dat deed Daniel ook. Die verscheen ook voor Gods aangezicht. En daarom kon hij voor mensen verschijnen. En soms zijn we zo schuchter geworden. Soms zijn we zo die christenen geworden zoals Abadja. Die christenen die heel veel goede dingen doen. Maar niet de nek uit durven te steken. En bang zijn voor hun eigen leven. Omdat ze vergeten om voor Gods aangezicht te staan. En we mogen voor Gods aangezicht verschijnen. Door Jezus Christus. Voor wiens aangezicht sta. En dan zegt Elia heel duidelijk. Heden zal ik mij aan hem vertonen. Nou, en dan zien we op een gegeven moment hoe Obadja Agab haalt. En dan krijgen we die hele vreemde ontmoeting tussen Agab en Obadja. Nou, als Agab Elia ziet, dan staat er in vers 17, ik heb twee teksten met elkaar verbonden. In vers 17 zegt Agab tegen Elia, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Dat zegt Agab. Obadja, die zei in vers 7, zijt gij daar, mijn heer Elia? Twee heel verschillende ontmoetingen. Zijt gij daar, mijn heer Elia? Agab zegt, zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? In de Statenvertaling staat, zijt gij daar de beroerder Israël? Degene die Israël kapot gemaakt heeft. Degene die Israël in rampspoed gebracht heeft. Wat zie je hier? God krijgt de schuld. Niet de mens, maar God krijgt de schuld. Komt niet door ons. En dat zien we vandaag heel vaak om ons heen. Dat God de schuld krijgt van alle ellende. En dat in wezen de oorzaak bij de mens zelf ligt. Er zijn ook heel veel mensen die van alle ellende in de eerste plaats de duivel de schuld geven. Ja, dat is allemaal de schuld van de duivel. Als wij er maar niks mee te maken hebben. Maar wat staat er in de Bijbel? Wie is de schuldige? Door de overtreding van een mens is de zonde in de wereld gekomen. Wij hebben ons laten verleiden. Wij willen heel graag de duivel de schuld geven van alle ellende. Maar als het er echt op aankomt, dan is het de mens zelf. Wij hebben God losgelaten. En dat wil de mens niet. Dat wil de mens niet. Wij. En weet je, de weg naar een opwekking. De weg naar het moment dat God zijn regen gaat geven, gaat altijd via het moment dat je moet gaan ontdekken, ik ben die man. Zoals Nathan, wat Elia hier zegt, Elia zegt hier, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar jij hebt het gedaan. Hij zegt heel duidelijk tegen Aab, gij en uw vaders huis, jullie zijn de oorzaak. Nou, zeg het maar eens tegen de koning. Een eenvoudige profeet tegen de koning. Jij bent de oorzaak. En dat was ook Nathan die naar David ging en zei, jij bent die man. En daar begint de Heer. Als we op een gegeven moment gaan ontdekken dat er misschien, en ik kan het niet aanwijzen vanavond, maar dat er misschien bepaalde dingen in uw gezin, in uw eigen leven, in uw huwelijksleven, in uw relatie met de Heer, fout lopen. En dan geven we altijd die kerk de schuld, of die broeders de schuld, of die dominee de schuld, Of de omstandigheden de schuld van, ja, mijn vrouw die gelooft niet, of mijn kinderen. We geven altijd de omstandigheden om ons heen de schuld van onze geestelijke armoede. Heel vaak. Totdat Gods geest op een gegeven moment ons gaat aanraken. En dan zegt Gods geest tegen ons, jij bent de oorzaak. Je hebt altijd de schuld buiten jezelf omgezocht. Maar jij bent de oorzaak van jouw geestelijke droogte. En ik denk dat dat de weg is naar een opwekking. Als je op een gegeven moment ervaart, het ligt niet aan alle omstandigheden om me heen. Kijk maar eens naar die christenen in Noord-Korea die in een werkkamp zitten. En hun hele leven lang hun familie niet meer zien. En daar moeten werken tot ze er dood bij neervallen. En waarschijnlijk niet eens een begrafenis krijgen. En dat deze christenen met zo'n toegewijd hart de Heer dienen. Dat denk ik wel eens. Wat hebben wij, hoe zijn de omstandigheden van ons? God, die heeft ons geroepen. En er staat in het Johannes-evangelie dat ons leven mag worden tot een fontein die opspringt een eeuwig leven. Dat we een overvloeiende beker mogen zijn. De Heer Jezus heeft gezegd, hè, zoals we in het vorige hoofdstuk konden zien, dat hij zegt, wie van mij eet zal nooit meer honger hebben. Wie van mij drinkt zal nooit meer dorst hebben. En dan zeggen we, oh, merkte ik dat nou maar in mijn leven? Maar mijn christenleven stelt zo teleur. Ik had er veel meer van verwacht. Ga dan, broeders en zusters, niet allerlei omstandigheden om ons heen de schuld daarvan geven. Maar zoek het in jezelf. Zoek het in jezelf. Gods geest zei, jij bent die man. En weet je, ik denk dat deze mensen, dat deze prediking ook vandaag zo ontbreekt. Ik zeg wel eens, wij hebben vandaag steeds meer te maken met het knuffel-evangelie, waarin de mensen bijna doodgeknuffeld worden met God houdt van je, God heeft een plan met je leven en God heeft je lief en wat je ook doet, maakt God helemaal niks uit, hij houdt toch ondanks alles van je, terwijl in de Bijbel we ook te maken krijgen met de heiligheid van God. Met de rechtvaardigheid van God. Met het feit dat God zonde niet door de vingers kan zien. En ik denk als we dat eens gaan beseffen, dat God ook een heilig God is. En dat zonde naar het kruis gebracht moeten worden. Dat zonde beleden moeten worden. En dat zonde weggebracht moeten worden uit ons leven. Er zijn heel veel christenen die verlamd worden in hun leven, omdat ze dingen toegelaten hebben in hun leven die niet goed zijn. U weet misschien wel, in begin 1900 was er een enorme opwekking in Korea. Toen Korea nog gewoon Korea was. En deze opwekking begon in een hele kleine gemeente. En in die kleine gemeente, daar was een predikant die de dienst wilde beginnen. En toen zei hij, aan het begin van deze dienst, vroeg hij een van de ouderlingen of hij wilde gaan bidden. En deze dienst wilde openen aan de Heer. De ouderling kwam naar voren en hij wilde gaan bidden en hij werd volkomen geblokkeerd. Hij kon niet bidden. En wat bleek? Hij zei, ik kan niet bidden, want er zit hier een vrouw voor wie ik de boekhouding doe en ik ben oneerlijk geweest. En deze oudste die heeft in het midden van de gemeente zijn zonde beleden. En toen die oudste zijn zonde beleden had, toen stond er een ander op. En weer een ander, en weer een ander. En ze beleden allemaal hun zonde. Voordat de dienst begon. En die predikant, die zei later, ik hoop nooit meer zo'n vreselijke dienst mee te maken. Want wat ik toen hoorde, wat er zomaar door de geest van God als het ware bekendgemaakt werd, wat mensen zo aan de Heer beleden hadden. Hij zei, het is vreselijk. wat je dan ineens hoort. Ik denk dat, en dat kom ik in mijn werk in de gemeente heel veel tegen, in persoonlijke gesprekken, dat er soms heel veel onder christenen leeft. Ik moet alleen al denken aan, ik heb er een staartje van, De Hoop. Die heeft het Heil des Volks. Die heeft er een staartje van hoeveel sekspagina's per dag alleen al nieuw op internet verschijnen. En dat bijna de helft van alle pagina's die van internet op gedownload worden, bijna de helft allemaal sekspagina's zijn. Het is onvoorstelbaar. En dat je op een gegeven moment anoniem, zonder dat iemand het ziet, zonder dat iemand het doorheeft, alles naar je toe kan laten komen. En van alle zonden kunt genieten, heel unaniem, heel persoonlijk, zonder dat iemand het weet. Vind je het dan gek dat het met het geestelijk leven in de gemeente, met het geestelijk leven in jouzelf soms zo achteruit gaat? Weet je, dat is een weg naar een opwekking. Dat is de opmaat naar een moment dat je voor God neer mag knielen en mag ervaren dat God zijn regen weer gaat geven. En de dauw weer gaat geven. Tenzij dan op mijn woord. En er kan geruime tijd voorbij gaan dat het niet meer komt. Dat God als het ware weg is en dat je niet meer ervaart dat God leeft. Omdat er zoveel verborgen zonden zijn in de levens van christenen. En nogmaals, dan geven we heel vaak de schuld aan de omstandigheden om ons heen. Komt door jou, jij bent de beroerder van Israël. En Elia zegt heel duidelijk, jij bent de oorzaak. Komt door jou. God die wil die de regen wil geven. God die wil die zegen. Het ligt niet aan God. Het ligt aan onze hartsgesteldheid. Hier staat de eenvoudige profeet. Helemaal alleen. Tegenover de koning van Israël. En ik denk wel eens. Wie straalde nou de koninklijke waardigheid uit? Was het nou Agab? Of was het nou Elia? Mensen, we zijn geroepen om in deze wereld kinderen van de koning te zijn. Kinderen van de koning der koning. De Heer der heren. In zijn dienst, voor zijn aangezicht mogen we staan. In een wereld die vervallen is. In een wereld die Grieks denkt. In een wereld waarin heel veel kerken, heel veel gelovigen het Griekse denken eigen gemaakt hebben gezegd. God is er voor ons. In plaats van te zeggen, Heer God, we zijn er voor u. Ik wil er voor u zijn. Wilt u mij maar gaan gebruiken? En als we dat doen, dan staan we in zijn autoriteit, in zijn gezag. En weet je, dan kun je ook als vader gezaghebbend zijn in je eigen gezin. Of als moeder. Dan kun je als oudste ook gezaghebbend zijn in je eigen gemeente. Dan kun je als predikant Gods woord doorgeven en dat mensen dan ineens zeggen van, hé, het klinkt anders. Het lijkt wel of het echt het woord van God is. Het is niet het woord van hem, maar Gods woord. Weet je, dan ga je ervaren dat God leeft en dat God jou als moeder, als vader, als, nou ja, vul het maar in, wil gebruiken in zijn dienst. Als we maar voor zijn aangezicht staan. Goed, ik wil het hierbij laten vanavond. Ernstige boodschap. Maar het is een boodschap die leidt uiteindelijk tot het geweldig moment dat God zijn zegen gaat geven in het leven van Israël, maar ook in ons persoonlijk leven. Misschien voordat we het slotlied zingen en er ook een collecte gehouden worden en ik het aan broeder Geert overgeef, is het goed om met elkaar te danken. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we vanavond hier weer bij elkaar mochten zijn. Met elkaar mochten zien, Heer, hoe de weg gebaand werd tot een geweldige opwekking. Heer, dank u wel dat na geruime tijd u tegen Elia zegt, vertoon u. Heer, die geruime tijd die is inderdaad voorbij gegaan in Israël. Maar we leven in een tijd, Heer, waarin we zien dat het moment dat u zich zult vertonen aan Israël heel dichtbij gekomen is. Heer, we hebben gezien, we hebben erbij stilgestaan dat we soms heel veel goede dingen doen. En we daar soms ook wel een beetje mee te koop lopen. Van, hebt u niet gehoord wat ik allemaal gedaan heb? Terwijl we eigenlijk bang zijn om ervoor uit te komen. Heer, wilt u ons die geest van bezonnenheid, die geest van kracht schenken, zodat we juist in deze tijd van verval een getuige van u mogen zijn. Dat we niet de eerste liefde verzaken, maar vol van uw liefde die eerste werken weer mogen doen. En we lezen van Efeze dat binnen een paar jaar heel Azië het woord hoorde. Heel klein Azië hoorde het woord vanuit Efeze. Heer, wat een getuigende gemeente was dat. Heer, wilt u dat ook geven in ons persoonlijk leven? Dat we bereid zijn om ook anderen te vertellen van u. Dat we niet de ene tent naar de andere tent inlopen en eten en drinken en oppotten. Maar dat we tot de conclusie komen dat er mensen om ons heen voor eeuwig verloren gaan. En dat ze het evangelie nodig hebben. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet de omstandigheden de schuld geven van onze droogte, maar onszelf. Dat we tot de conclusie komen, Heer, dat we uw aangezicht te weinig zoeken. Dat er misschien dingen zijn in ons leven die niet goed zijn, die we naar het kruis mogen brengen, die we mogen belijden en waardoor we gereinigd mogen worden. Heere, wilt u uw gemeente, wilt u ons reinigen en heiligen. Zodat we mogen ervaren, Heer, dat u door ons heen kunt werken. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u bidden voor hen die u nog niet persoonlijk kennen. Voor wie God iets is, vreemd is, ver weg is. Heer, dat zij ook vanavond die stap mogen zetten door de Heer Jezus in hun leven toe te laten. Hem persoonlijk te danken voor dat wat hij voor hen gedaan heeft. En Heer, wat geweldig dat je zo u mag uitnodigen om in ons leven te komen. Misschien is het goed om een moment van stilte te hebben, waarin je op de plaats waar je bent heel persoonlijk de Heer Jezus kan danken voor dat offer wat hij gebracht heeft. Voor jouw zonde. En laat hem vanavond dan heel eenvoudig toe in je leven. Vraag hem om in je hart te komen. En misschien zijn er ook christenen onder ons die dingen moeten belijden aan de Heer. Doe het op dit moment. Laat je reinigen door het bloed van Christus. We zullen een moment van stilte hebben waarin we heel persoonlijk een antwoord geven op dat wat we vanavond gehoord hebben. Zo wil u vragen, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? En zo het u wil is, Heer, ook ons over 2 weken weer bij elkaar terugbrengen. En stel ons alstublieft in die 2 weken tot zegen voor anderen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.